Ja, goedenavond, broeders en zusters, doopers in de gemeente Oudorp. Welkom bij deze avonddienst. Ook welkom aan zij die online meeluisteren via de YouTube, of misschien later de radio beluisteren, de online uitzending. Vanavond hebben we dominee Menken nog binnen. We zijn benieuwd wat u met ons gaat delen en we wensen u God zegen bij het brengen van het woord. Aan de afkondigingen wil ik u wijzen op de weekbrief. Er staat gelukkig zou ik bijna zeggen niet zoveel in, maar er zijn toch altijd zorgen in de gemeente, altijd blijdschap. Lees het door en we nemen het ter harte. De collecte is bij de uitgang. En we willen de dienst staande aanvangen met Psalm 113, vers 1. Ik wens u namens de kerkraad al een gezegende dienst.
In een persoonlijk stilgebed zoeken we het aangezicht van de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart van generatie op generatie en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen de dienst door samen te zingen uit het liedboek 1973, gezang 147, de coupletten 1, 2 en 3. Laten we samen bidden. Heere onze God, we danken u dat we een uitnodiging van u kregen voor de dienst van vanavond. Dat is best bijzonder, een uitnodiging te krijgen van u. Want kennelijk is het u een diepe wens, een diep verlangen om te gaan met ons mensen. Dat is wonderlijk als we dat bedenken, dat u de schepper bent en wij schepselen. Dat u de heilige bent en wij onheilige mensen. U zonder zonde, wij vol van zonde. Hoe kan dat? Ja, dat komt niet omdat wij zulke leuke, aardige, vriendelijke en geschikte figuren zijn. Maar dat komt omdat u vol van genade, liefde en ontferming bent. En dat u gemeenschap met mensen wilt hebben, verbondenheid gesticht hebt en verbondenheid beleven wilt. En daarom danken we u dat we hier mochten komen. En dat u het ook in het hart hebt gelegd om werkelijk te gaan. Want dat we mogen komen, dat is vers 1, maar dat we ook daadwerkelijk komen, dat is zeker vers 2. Want er kan van alles in de weg zitten. Zorgen die we hebben, fysieke of mentale conditie, zin of geen zin. Allerlei dingen kunnen een rol spelen. Maar u hebt het verlangen ook in ons hart gelegd voor vanavond. Want ook wij zoeken u te ontmoeten. Omdat we toch al hebben ontdekt in de gang van ons leven dat dat heilzaam voor ons is. Dat zo'n beleving als de diensten van vandaag een prachtig vertrekpunt zijn voor het leven in de werkweek die zo dadelijk weer begint. En we bidden u, Heere, werk door uw Heilige Geest. Zodat we vanavond ook snappen waar het ten diepste om gaat. En dat we ook door uw Heilige Geest zo'n open hart hebben dat we dat werkelijk willen ontvangen. En stuurt u dan ook door uw Heilige Geest onze hand en voet aan, opdat in onze handel en wandel in de week die komt, dat woord van u gestalte krijgt. Zegent u ons die hier vanavond in de kerk gekomen zijn, zegen ook hen met wie we zijn verbonden, via de livestream die nu of later deze dienst met ons meebeleven. Zegen uw kerk over heel de wereld waar ze vandaag samenkomt, in kleine aantallen of in massameetings, in het geheim of in het openbaar. Bereid allen een gezegende dienst, Heere, dat bidden we van u in Jezus' naam. Amen. Wij gaan vanavond in de verkondiging wat nader in op wat de Heer ons geeft in Psalm 113. Psalm 113 is een van de psalmen van het Hallel. Dat is een bundeltje psalmen binnen het grote geheel van het psalmboek. En een van de andere psalmen van het Hallel is Psalm 117. Dat is de kortste psalm uit het psalmboek. Die is ook op verschillende manieren bewerkt om te kunnen zingen. En een heel bekende is die in het Latijn, die we in de traditie van de Terzee ook heel goed kennen, Laudate omnes gentes. En als uw Latijn een beetje weggezakt is, verblijft u alle volken, is de vertaling ervan. We doen het twee keer. We doen vers 1 en dan vers 2 en dan nog een keer vers 1 en dan nog een keer vers 2. Wij lezen nu Psalm 113 en aansluitend zingen we een berijming van een Bijbelgedeelte. Filippenzen 2 is dat Bijbelgedeelte. Dat is een lied dat gezongen werd in de vroege kerk van Filippi. En dat heeft dominee André Troost dan berijmd. En dat is zingende gezegend 88. En dat past heel mooi na de lezing van Psalm 113. Daar horen we het woord van de Heere als volgt. Halleluja, loof dienaren van de Heere, loof de naam van de Heere. De naam van de Heere zij geloofd van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de naam van de Heere geprezen. De Heere is verheven boven alle heidenvolken, boven de hemel is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heere onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet in de hemel en op de aarde, die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van zijn volk, die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin, een blijde moeder van kinderen. Halleluja. In aansluiting aan de verkondiging van het evangelie zingen we uit de bundel Weerklank, gezang 109, een viertal coupletten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, we slaan vanavond het psalmboek op in psalm 113. En zoals ik al eerder zei, is dat een van de psalmen van het Hallel. Het Hallel omvat de psalmen 113 tot en met 118. En bij speciale gelegenheden werden deze psalmen in combinatie ook met elkaar gezongen. Dat was onderweg als men op pelgrimsreis was vanuit de verre omstreken van Jeruzalem, naar de tempel in Jeruzalem. Het was ook als je de tempel echt naderde en de traptreden besteeg, dan bij elke traptreden zong je dan ook een van die psalmen van het Hallel. En op de grote feesten, Pesach, Pasen, Shavuot, Pinksteren, Sukkot, Loofhutten, klonken deze psalmen ook. Vaste liturgie. En het bijzondere is dat we ook expliciet weten dat de Heer Jezus deze psalmen ook gezongen heeft. Want als de Heer Jezus voor het laatst met zijn discipelen de Pesachmaaltijd viert, dan lezen we in het evangelie, toen zij de lofzang, en dat is het Hallel, toen zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze naar de Olijfberg. Het is mooi dat we ons dan vanavond mogen verdiepen in een van die psalmen van het Hallel, een psalm die de Heer Jezus ook op zijn lippen heeft genomen. Hallel betekent lofzang, loven. En de psalm begint, want we volgen gewoon vanavond een beetje de psalm, de tekst van de psalm, met Halleluja. En dat is loof de Heer. Vertaling uit het Hebreeuws. We hebben Latijn gehad en nu hebben we weer Hebreeuws. Halleluja, loof de Heer. Maar nou is het bijzondere dat in deze psalm, als je verder leest, je zou eigenlijk de teksten een beetje mee moeten lezen, dan staat er tot drie keer toe niet loof de Heere, maar loof de naam van de Heere. Dat is natuurlijk niet toevallig, want in de Bijbel is niks toevallig. Drie keer de naam van de Heere. Kennelijk is die naam ook heel belangrijk. Maar dat weten wij natuurlijk ook uit eigen ervaring wel. Mij irriteert het, en dat is de irritatie die veel mensen kennen, als mijn naam verkeerd wordt uitgesproken. Mijn voornaam is Gert en als iemand zegt Geert, nou er zijn talloze leuke Geerts natuurlijk, maar dat ben ik niet. Dat ergert mij een beetje. Of als mijn naam verkeerd wordt gespeld. Gert met een D bijvoorbeeld, heb je met Duitsers wel eens, hè? Ja. Denk je, nou ja, dat vind je niet fijn. Want je naam, dat doet ertoe, dat zegt iets wie jij bent. En omdat je je naam bekend gemaakt hebt, dat hebt gedeeld, ben je ook aanspreekbaar. Dat is je roepnaam. Kijk, ik ken weinig roepnamen. Ik ken wel een aantal roepnamen van jullie. Ik kom hier tenslotte ook al eens een poosje. Maar de meeste van jullie ken ik niet per naam. Als ik dan iemand zou moeten aanspreken, dan wordt het al hey. Of mens. Nou ja, dat klinkt ook al helemaal niks, hè? Dus een naam, die doet het toe, dat helpt voor het contact en voor de verbondenheid. Dan leer je ook iemand kennen. Een naam zegt iets. Nou, God, die maakt zijn naam bekend. Kennelijk is hij uit op contact. Want hij heet niet God. Dat is een soortnaam, net als mens een soortnaam is. Er zijn talloze goden of wat zich als God manifesteert. Nee, God heeft een naam. En de naam van de Heere zij geloofd en geprezen, zegt de psalm. Maar als je nou nog even een beetje inzoomt op wat die naam dan is. Wat is dan de naam van God? Ja, dan is het de naam die de Heer aan Mozes heeft bekendgemaakt. Mozes was een beetje zenuwachtig. Hij moest naar de farao gaan en zeggen dat hij het volk Israël moest laten vertrekken. Nou, dat volk Israël was ook bang, want als je zo opeens bij een grote machthebber weggaat, dat is meestal geen goed nieuws wat er dan gaat gebeuren. En dan kan Mozes wel zeggen, ja, maar God heeft het gezegd. Ja, ja, wat is dan die God? Wie is dat dan? Kun je zijn naam ook noemen? Nou, dat voorziet Mozes en die zegt, Heer God, wat is dan uw naam? En dan geeft God zijn naam prijs. Ik ben die ik ben. Dat is wel een heel eigenaardige naam, vind je niet? Als iemand nou mij zou vragen, ik heb nog verklapt natuurlijk hoe ik heet, hè? Stel je voor dat ik dat nog niet verklapt had. U dacht straks van, ik wil even graag even contact maken. Wat is uw naam? Dan zeg ik, nou, ik ben ik. Dat schept afstand, vind je niet? Ik ben ik. Als je dat zegt, ik ben ik, dan zeg je ja van, zoals ik ben, is er niemand anders. Ik ben ik, ik ben een uniek exemplaar. Dat zegt God eigenlijk van zichzelf. Ik ben ik. Ik ben uniek. Ik ben met niets en niemand te vergelijken. En in Psalm 113 wordt dat op twee manieren met twee aanvullingen nog eens extra onderstreept. Het eerste wat er staat in Psalm 113. Degene die zegt ik ben God, die is verheven boven de volken. Wat betekent dat nou eigenlijk? Er zijn heel wat volken en zo is er bijvoorbeeld het Nederlandse volk. Ik weet niet of jullie een hoge pet op hebben van het Nederlandse volk. Ja, inderdaad. Ja, kijk, wij vallen mee. Zeg nou zelf. Wij vallen mee. Maar ja, er zijn ook nog anderen die kennelijk wat minder meevallen. Als je dat ziet, wat er allemaal in de politiek en met de verkiezingen naar voren komt, dan denk je, is dat nou het Nederlandse volk? Is dat nou een volk om trots op te wezen? Je kunt wel met vlaggen zwaaien en zo, maar... Ja, en dan denk je van, al die buitenlanders, andere volken, die komen hier. Nou, dat vindt ook niet iedereen allemaal even helemaal prettig. Ja, op vakantie in Oudorp, dat is goed, dan brengt het nog wat in het laadje natuurlijk. Maar voor de rest, volken. Als je nieuwsuitzendingen ziet of even scrolt op je mobieltje, wat krijg je dan allemaal tot je over de volken? Ik zat zo te mediteren over Psalm 113, want psalmen moet je eigenlijk niet te veel uitleggen, daar moet je eigenlijk over mediteren. Wat is nou de waarde ervan? Wat roept dat bij je op? Toen schoot mij een andere psalm te binnen, Psalm 2. Ook wel een heel indrukwekkende psalm. Daar staat in de berijming, prachtig berijmd, wat drijft de volken, wat bezielt ze toch, wat is de waanzin toch die zij beramen? Denk je, ja, dat zijn nou de volken. Wat drijft ze, wat bezielt ze, wat is de waanzin toch die zij beramen? Dat zijn de volken. En nu zegt Psalm 113, de Heere die is verheven boven de volken. Nou, dat zou ik noemen goed nieuws. Kennelijk is God niet onderdeel van het probleem van de volken. Hij is daar boven. Nog een tweede aanduiding in Psalm 113. Hij is niet alleen verheven boven de volken, hij is ook boven de hemel. Toen dacht ik, dat is ook eigenlijk een vreemde uitdrukking. Als ik het over heb, iemand zegt het ware God, dan zou ik zeggen, die is in de hemel. Ik zou niet direct zeggen, die is boven de hemel. Wel? Wat betekent dat nou? Nou, de hemel is in de Bijbel op twee verschillende manieren naar voren. In de eerste plaats is de hemel de plaats waar God woont en de engelen zijn en waar de mensen die geloven als ze gestorven zijn naartoe gaan. Dat is een locatie. Maar de hemel is ook zoals in het begin van de Bijbel staat. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dan is het eigenlijk het firmament, dat wat je ziet. Met de hemel, lichamen, zon, maan en sterren. Nou, hier in deze psalm staat, de Heere is verheven boven de hemel. En dan is het de hemel als het firmament. God is erboven. En dat zegt, God is niet als de schepselen. God is niet gemaakt, niet gefabriceerd. God is de schepper. Hij is erboven. En ook dat vind ik goed nieuws. Want als ik kijk naar deze aarde, dan denk je, ja, wat is dat nou eigenlijk allemaal? Ja, het lijkt soms heel veel voor te stellen, maar daar moest ik zo aan denken. U heeft ook gehoord en gezien, gelezen van die kunstroof in het Louvre, hè, pas. Nou, toen dacht ik nog eens even over dat Louvre, naast een enorm museum. Maar dat was eens het Koninklijk Paleis. En machtige koningen die regeerden daar. Ja, machtige koningen, maar ze werden wel uitgedragen. Tenminste, de goeie. En de anderen die gingen onder de guillotine. Prachtig, geweldig. Nou, en die kunstschatten. Ja, dat zijn nu kunstschatten om je aan te vergapen of te gelden te maken natuurlijk door die dieven. Want dat waren kronen en juwelen. Wat is het nou eigenlijk allemaal? Je moet het allemaal achterlaten. Wat is het allemaal ook een pietepeuterigheid als je er goed over nadenkt. God is onvergelijkelijk boven het volkengewemel, boven de hemel als de schepper. Je zou haast zeggen, hij staat erboven. Maar dat zegt de psalm niet. De psalm zegt, hij zit erboven, hij zetelt erboven. Een zetel, dat duidt op heerschappij, macht. Koninklijke macht. Hij is degene die de touwtjes in handen heeft. Zo stelt Psalm 113 ons God voor. Uniek. Geen onderdeel van het probleem. Boven verheven. Die de touwtjes in handen heeft. Heel hoog. Die zeer hoog zetelt. Maar met dat je dit allemaal van God zegt, denk je ja, dan is hij wel heel ver weg. Dan is hij haast onbereikbaar. Nee, dan is hij niet haast onbereikbaar. Dan is hij onbereikbaar. Daar kunnen wij niet bij. En wat hebben we dan aan die God? Nou zegt Psalm 113, dat zal ik je vertellen. Die heel hoog troont, die ziet zeer laag. Dat is toch een bijzondere gedachte, hè? God, de verheven God, die ziet Ook op dit moment, hè? Die ziet ons hier vanavond samengekomen in de doopsgezinde gemeente hier in Oudorp. Hij ziet. Nou, dat ervaren vele mensen natuurlijk als prettig, dat ze gezien worden. Het is zo ernstig als je niet gezien wordt. God ziet je. Maar tegelijk zou je daar een beetje angstig van kunnen worden. Want als God je echt ziet zoals jij bent, jou doorziet, jou doorheeft, dan ziet hij niet alleen zorgen, vreugden en al die dingen die in het leven van je spelen, je ziekte, je gezondheid, je armoede, je rijkdom, van alles en nog wat, maar dan ziet hij ook jouw zonde. Je bent zondaar. Misschien zou je dat nou net wel weer willen verbergen. Dat hij mij ziet. Dat is misschien ook nog wel een beetje eng. In het begin van de Bijbel komt dat verhaal van die torenbouw van Babel. Hè? Jullie kenden dat wel. Dan willen de mensen in hun hoogmoed opklimmen naar die hoge hemel. God, natuurlijk een illusie. Maar mensen die zijn vaak illusionair bezig. En dan lezen we dat God zegt, jullie denken een enorm bouwwerk te bouwen. Maar ik kan het niet eens goed zien. Weet je wat? Ik ga naar beneden. God daalde neer. Moet maar eens lezen in Genesis. God daalde neer om te zien, waar zijn die mensen mee bezig? En dan constateert de Heere God, wat, en hoe gaat het dan? Dan komt de straf. Ja, als God ziet, dan zou je ook nog wel zenuwachtig kunnen worden. Maar nu komt het evangelie, dat God niet alleen ziet, maar dat hij ook komt, dat hij gekomen is in zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld. Misschien vond u het eigenaardig, dat looft God, gij christenen maken het groot, te zingen. Dat dacht, dat is een kerstlied. Ja, dat is een kerstlied. Maar dat zegt iets over de vernedering van de verheven Heer, die vernedert zich, die komt naar beneden. Jezus Christus, de Zoon van God, God zelf. En als er één ding duidelijk is van de Heer Jezus, is dat hij rondging door Galilea, Judea, Jeruzalem. En dat hij rondging met ogen vol van ontferming. Dat is het mooie van God. Die verheven God die hoog troont, die ziet met ontferming neer op ons. In Psalm 113 wordt aangegeven dat hij een speciale kijk heeft op en een speciale blik richt op een bepaalde categorie mensen. Dat zijn de mensen die in het vuil liggen, in het slijk, in het stof liggen. En die richt hij op. En die geeft hij een plaats bij edelen. Nou, die woorden die liet ik ook weer een beetje op mij inwerken. En toen kwam mij in de geest die gelijkenis die de Heer Jezus eens vertelt van de rijke man en de arme Lazarus. De arme Lazarus die ligt daar in het stof, in het slijk, in het vuil. En achter hem in dat grote huis, dat paleis, denk ik, daar is een enorme feestmaaltijd aan de gang. En die Lazarus die ligt verschrikkelijk in de weg. Die houten metoten in hun nette kleren, die komen eraan en die moeten dan over die Lazarus heen stappen. Dat is iemand die de sfeer enorm bederft. Jij bent op weg naar een feestje en dan komt er zo'n man in de weg te liggen in de ellende. Nou, en echt de Heer Jezus, die heeft een oog voor iemand die in het stof ligt, in het slijk ligt, een arme, een ontrechte. Zoals de psalm het ook zegt, de wees, de weduwe, de zieke, de geschondene, de gehandicapte, die tilt hij op en die zet hij recht op zijn benen. En dan in die andere gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, dan is er die maaltijd. En daar komt die Lazarusfiguur, die komt daar ook binnen. En die staat daar. Nou, dat is een prima plek, staan. Want staan, dat doet een slaaf. Iemand die echt iets voorstelt, die zit. Of ligt. Op een rustbank. Maar een slaaf staat klaar om te bedienen. Maar de leider van de maaltijd, zo zegt de gelijkenis, die doet wat anders. Die zegt, vriend, kom hogerop. Kom hier naast mij zitten. Dat is mooi, hij wordt niet alleen opgeheven uit het slijk of het vuil, maar die mag naast de Heer zitten. Stel je dat nou even voor, hè? Zou dat een lege stoel geweest zijn? Nou, er zijn altijd mensen die bescheiden op de achtergrond zijn. Maar er zijn ook altijd mensen die vechten om de mooiste plaats. De beste plaats. Bij deze maaltijd, gegarandeerd, was er iemand gaan zitten op die beste plaats. Misschien was hij wel extra vroeg gekomen om daar te gaan zitten. En als de Heer Jezus zegt, vriend, kom hogerop, kom hier naast me zitten. Ach joh, maak jij even een beetje plaats. Want deze moet hier zitten. Wat zou die man met een... Hij was bijna nog gestruikeld over Lazarus toen hij arriveerde. Toen kwam hij ook nog binnen. Maar mag hij ook nog op mijn plaats zitten? Dat is toch onvoorstelbaar. Ja, zo is God. Onvoorstelbare gebeurt. Mensen die onderliggen in ellende, in schuld ook, in zonde ook. Die zet hij weer rechtop. En die mogen aanzitten aan die maaltijd bij edelen. Psalm 113 die zegt er nog iets bij. Die zegt niet alleen dat ze mogen aanzitten, want dat is tijdelijk aan zo'n maaltijd. Nee, ze mogen wonen in dat huis. Ja, dat is het vaderhuis met de vele woningen. Je krijgt daar niet tijdelijk asiel. Je krijgt een permanente verblijfstatus in het vaderhuis met de vele woningen. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat hij zo goed is. Hij die heel hoog troont, die ziet zeer laag neer. Ja, de naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Wat is dat een evangelie, hè? Je kunt er nog zo beroerd aan toe zijn. Door zonde, door schuld, door armoede, door verkeerde afslagen genomen te hebben, door dat mensen lelijk tegen je gedaan hebben, door... Nou ja, waar kan het eigenlijk allemaal door komen? Door de slagen van het leven die je gekregen hebt. De Heere die ziet je. Die zet je weer op de benen. Die nodigt je aan tafel. Die maakt een kamer voor je klaar. Ik vind dat de evangelie oppepper ook voor de week die komt. Wat mij betreft was hiermee de psalm uit. Maar de psalm is niet uit. Je haalt soms dingen echt helemaal naar je toe die je mooi vindt. Maar er zijn ook bijbelteksten die je moeilijk vindt of die je misschien best een beetje irriteren. Die spannend worden. En soms ben je geneigd om die dan maar even terzijde te leggen. Dat was bij mij bij het 9e vers. De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis... Een vrolijke moeder van kinderen. Toen dacht ik, ja, wat is daar nou mooi aan eigenlijk? Ja, als dat gebeurt, dan is het mooi. Maar als ik vertaal naar mijn eigen leven. Mijn vrouw en ik, we hebben geen kinderen ontvangen en dat was niet een bewuste keuze van onze kant. De onvruchtbare vrouw doet uit wonen in een huis. De blijde moeder van kinderen. Ja. Daar kan ik nou eigenlijk niet zo gek veel mee, hè? Wat betekenen nou deze woorden? Dus ik heb daar echt een tijdje over gedaan om te kijken wat de Heer nou te zeggen heeft in deze woorden. En toen kreeg ik een boek onder ogen over het psalmboek als geheel en het Halleel in het bijzonder. Wij zijn gewend, zo zegt die schrijver, om de psalm per stuk te lezen. Vandaag 113. En misschien bent u ook gewend om elke dag een psalm te lezen. Wij doen dat eigenlijk elke dag. Mijn vader deed het al en wij hebben dat ook als gewoonte. Elke avond voordat we naar bed gaan, lezen we een psalm. Nou, 113 hebben we gehad. Nou, dan is morgen 114. Dat zijn dus losse stukjes. Maar zei de schrijver van dat boek dat ik raadpleegde, die zei, dat is prima, ga ermee door. Maar soms is het goed om even een keertje het geheel te lezen. En let wel bij het Halleel, dat is eigenlijk één geheel, 113 tot 118. En als er staat in 113 het huis, blije moeder in dat huis, dan moet je dat doen in combinatie met 114. Daar staat in deze vertaling het volk van Jacob, maar eigenlijk staat er in het Hebreeuws het huis van Jacob. De onvruchtbare vrouw doet hij wonen in het huis van Jacob, is 113. Wat betekent dat? Nou, dat denk ik weer aan het begin van de Bijbel, Genesis. Daar heb je Sarah bijvoorbeeld. Oude vrouw, de overgang al lang gepasseerd. Onvruchtbaar. Maar door wonderlijk ingrijpen van de Heere baart ze zoon Isaac. En dan denk ik aan Rebecca, de vrouw van Isaac. Door het wonderlijke ingrijpen van de Heer baart zij twee zonen, Esau en Jacob. En dan denk ik aan Jacob met zijn vrouw Rachel. Alleen door het wonderlijk ingrijpen van de Heer gaat zij baren. En dan denk ik aan Hanna. Door het wonderlijke ingrijpen van de Heer baart ze Samuel. En dan denk ik natuurlijk ook aan Maria. Door het wonderlijke ingrijpen van de Heer baart zij de zoon Jezus. Het gaat hier niet over vrouwen in het algemeen. Het gaat hier over die onvruchtbare vrouwen uit de heilsgeschiedenis die door het krachtige ingrijpen van de Heer een volk voortbrachten. Dat niet het volk is dat de waanzin kent van Psalm 2, maar een volk dat de Heer kent. Het nageslacht van Abraham, de kinderen van Abraham, die uitgenodigd zijn voor die maaltijd om te wonen in het paleis, in het vaderhuis. En daar mogen ook de anderen bij door die wonderlijke geboorte van Jezus. Ingelijfd in het verbond van God met Abraham zijn vriend. En als hier dan staat, ik lees nog even voor. De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis, een vrolijke moeder te midden van haar kinderen. Dan zie ik iets van die toekomst. Die grote toekomst waarvoor wij uitgenodigd zijn. En dan zie ik daar, terwijl ik ook uitgenodigd ben, opgericht ben door de Heer. Dan zie ik daar Sarah. Dan zie ik daar Rebecca. Dan zie ik daar Rachel. Dan zie ik daar Hanna, dan zie ik daar Maria. Blijde moeders te midden van de kinderen, de geestelijke kinderen, de kinderen van God. Hij die hoog troont, ziet zeer laag, richt mij op, nodigt mij aan tafel. Ik mag wonen bij hem in het huis. Een lofzang, het Halleel. Israël zingt het Halleel. En ze zingt het niet voor nu alleen. Ze zingt het om te oefenen. Straks, als de grote toekomst is aangebroken. En daarom zingen wij ook dat Halleel. Wij oefenen. Wij oefenen ons om straks aan de maaltijd van het Koninkrijk de Heere te loven en te prijzen. Nee, de naam van de Heere te loven en te prijzen. Want de naam des Heeren zij geprezen. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zongen uit Filippenzen 2 in die bewerking van het lied van door dominee Troost, zo ik zo straks zei. In Filippenzen 2 staat op dat elke tong zou belijden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Hem loven wij, de Heer Jezus. En we zijn niet de eerste die dat doen en we zijn ook niet de enige. We zijn verbonden met een voorgeslacht dat de eeuwen geloofd heeft in deze drie enige God. En we zijn verbonden met tallozen over heel de wereld vandaag de dag. En als we die grote toekomst van de Heere God mogen ingaan, dan zullen we al die mensen ook zien van wie we wel eens gehoord hebben en nog veel meer mensen van wie we nog nooit gehoord hebben. Verbonden zijn we dan in het geloof in die drie enige God. En daarom belijden wij vanavond ook ons geloof met de woorden van die oude belijdenis van de kerk, de apostolische geloofsbelijdenis. En vervolgens zingen we uitbundig dat prachtige lied uit de evangelische liedbundel 356, van u wil ik zingen. Nu in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijden wij ons geloof als we zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken. Heere onze God, we danken u voor wie u bent. Dat we u mogen aanroepen omdat u uw naam bekend gemaakt hebt. U die unieke God, geen onderdeel van het probleem, maar problemen oplossend. Geen schepsel met al de beperktheden die het schepsel zijn, met zich meebrengen, maar de Schepper. U die niet staat en erbij staat te kijken, maar u die zetelt en de touwtjes in handen heeft, u prijzen wij. Uw naam zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Wij danken u dat u ons in het oog hebt. En dat u heel dichtbij gekomen bent, dat u naar deze wereld bent gekomen in uw Zoon Jezus Christus. Vol van mededogen, vol van liefde, met een open blik naar ons mensen toe. En hij die naar de hemel is gegaan, heeft het mens zijn meegenomen. Hij weet wat er te koop is in deze wereld en wat mensen in het leven zo bepaalt. Het is bij u niet onbekend. En daarom kunt u ook van zoveel betekenis voor ons zijn. Omdat u ons leven kent en het doorgemaakt heeft. Daarom zij uw naam geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Wij danken u voor het perspectief dat u biedt. Wij danken u voor de toekomst waarin wij mogen delen. Voor de royale uitnodiging om aan tafel plaats te nemen. Om te mogen wonen in dat vaderhuis. Heren, we prijzen uw naam. Omdat u het waard bent. Om te ontvangen de eer, de lof, de dankzegging en de aanbidding. Nu en altijd en tot in eeuwigheid. En heren, als het leven soms heel pittig is. Door welke dingen dan ook. Door welke omstandigheden ook. Heren, voorzie dan in die nood. Schenk ons wat we nodig hebben. Naar ziel, geest en lichaam. En verheerlijk uw eigen naam in onze levens. Wij bidden u dat in de naam van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Here. Amen. Wij gaan onze slotzang zingen. Dat is uit de berijming van Psalm 138, de coupletten 3 en 4. U kunt digitaal uw gaven geven of straks ook bij de uitgang. 138, 3 en 4. Ga dan nu heen in de rust van deze zondagavond en toegerust voor het werk in de week die wacht draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.